Goedemorgen gemeente. Op deze vierde Lijdenszondag heet ik u en in bijzondere gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent Van der Bos uit Woerden zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst zullen we nu gaan zingen van Psalm 111 vers 1. Looft halleluja, looft de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Het eerste vers van Psalm 111. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Ik hoorde al van velen onder ons die op wintersportvakantie zijn geweest. Het is echt het seizoen van de wintersport. Nou, vandaag gaan we een sportschool bezoeken. En geen sportschool zoals we die gewoonlijk aantreffen, maar wij bezoeken vandaag een geestelijke sportschool. Nou, wat dat betekent, zullen we later in de dienst horen. Maar wij gaan nu deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 145. En daarvan zingen we de versen 1 en 2. Psalm 145, de versen 1 en 2. Horen wij ook deze morgen de wet die onze God gegeven heeft om het goede leven in goede banen te leiden. En dat horen wij uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het Egypteland, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen afbeelding van wat in de hemel of wat beneden op de aarde of wat zich in het water onder de aarde bevindt. U zult zich voor deze beelden niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht, van degene die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan degene die mij liefhebben tot in het duizendste geslacht. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar leeg gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. In 6 dagen zult u al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer onze God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet en uw dienstknechten niet, uw werknemers niet, uw vee niet, de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Nee, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de 7e dag, toen rustte hij. En hij heiligde deze dag. Hij zette die apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft om in te leven. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis, geen leugens tegen uw naasten spreken. En u zult uw zinnen niet zetten op iets wat van uw naast is. Zijn huis niet, zijn vrouw niet, zijn dienstknecht niet, zijn vee niet, zijn rund of zijn ezel niet. Nee, niets van wat van uw naast is zult u begeren. Wij gaan met elkaar zingen het lied op toonhoogte 190. Vader vol van vrees en schaamte. Volgens mij waren er een paar coupletten en refreinen omgedraaid. Maar goed, maakt niet uit. We weten allemaal wat er bedoeld is in het vers. Nou, laten wij met deze dienst voortzetten en met elkaar gaan bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, als we uw ideaal voor ogen zien met deze wereld, dan staan we soms met een beschaamd gelaat. Dan staan we soms voor u en denken we, ja, we hebben het werk van uw handen bevuild, bezoedeld. Maar wij danken u voor uw genade, dat u toch ons met open armen wilt ontvangen. Dat u met ons een nieuwe start wil maken. En wij vragen u, wil ons vergeven in dat wat we fout deden. In dat waarin we uw werk verkeerd hebben behandeld. Heer, wilt u geven dat we geheeld mogen worden en dat het leven weer mooi mag worden zoals u het bedoeld heeft. Daarvoor zijn we vanmorgen hier bij elkaar. Heer, dank u wel dat vanochtend de deuren open mochten staan en dat we hier samen mogen zijn met z'n allen. Om uw woord te gaan lezen. Heer, en we vragen u, wilt u in ons midden aanwezig zijn? Als wij zo uw woord open gaan doen, wilt u met uw licht en uw Heilige Geest in ons hart komen? Heer, dat onze oren geopend mogen worden voor wat u te zeggen heeft vanmorgen tot ons. Heer, dat we mogen begrijpen, dat we mogen verstaan, dat we geraakt mogen worden. Dat ons leven aangeraakt mag worden door uw Heilige Geest. Heer, want we zijn afhankelijk van u. Heer, zo bidden we. Wees in ons midden en geef ons een goede dienst met elkaar. Als we u prijzen, als we u aanbidden, als we u vragen om bij ons te zijn in het leven. Heer, wees u in ons midden. Dat vragen we in de naam van uw Zoon Jezus alleen. Amen. Wij lezen vanmorgen twee korte gedeeltes uit de Bijbel. En wel uit Romeinen 5 en Jacobus 1. Maar we beginnen te lezen bij Romeinen 5. Voor Romeinen 5 lezen wij de eerste 5 versen. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof, tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding ondervinding teweeg brengt en ondervinding hoop teweeg brengt. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Lezen wij nog een paar versen uit Jacobus 1. Jacobus 1, versen 2 tot 4. Daarin schrijft apostel Jacobus: acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen of beproevingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort zult schieten. Nou, vanmorgen zullen wij stilstaan bij met name Romeinen 5 en bij Romeinen 5 vers 3 tot 5. En daarin geeft Paulus aan wat de verdrukkingen in het leven of de beproevingen in het leven teweeg kunnen brengen. En dan zegt hij in Romeinen 5 vers 3 dat wij kunnen roemen in de verdrukkingen, want de verdrukkingen brengen volharding teweeg, volharding ondervinding en ondervinding hoop. Bij deze verse hopen wij verder stil te staan in de preek. Maar we gaan nu eerst met elkaar zingen op toonhoogte 187 het lied Maak mij rein voor u. Op toonhoogte 187 Maak mij rein voor u. verkeerd lied op? Excuus. Psalm 119, vers 36. Ik was een stapje vooruit. Psalm 119, vers 36. Nou, na de preek zullen we op toonhoogte 187 wel gaan zingen. Het lied Maak mij rein voor u. Gemeente van Christus. Nederlanders houden van sporten. Is dat u al wel eens opgevallen? Overal om ons heen schieten sportscholen als paddenstoelen uit de grond. Basic fit, clever fit, top fit. Maakt niet uit als ze maar fit worden. Als ze maar energie hebben om het leven lichamelijk aan te kunnen. Nou, vanmorgen gaan we ook een kijkje nemen in een sportschool. Maar niet in een sportschool om het lichaam te trainen, maar in een sportschool om de geest te trainen. We gaan een kijkje nemen in een geestelijke sportschool. En om te begrijpen hoe deze sportschool eruit ziet, gaan we eerst kijken naar de verzen van Romeinen 5. En dat zijn niet de meest gemakkelijke versen die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen. Er worden best wel wat lastige woorden in gebruikt. Daarom gaan we er eerst samen maar eens eventjes doorheen lopen. Het begint met wij dan. En wie zijn deze wij? Nou, dat zijn Paulus die deze brief schrijft. En dat zijn de gelovigen in Rome waar Paulus deze brief aanschrijft. Dat zijn die wij. Maar in deze wij mogen ook alle gelovigen wereldwijd zich invoegen. Dus ook wij mogen vanmorgen onszelf scharen onder deze wij. Wij mogen onszelf daarbij insluiten. Tenminste, Paulus gaat er dan bij voorbaat wel vanuit dat wij allemaal ons vertrouwen op Jezus hebben gesteld voor de verlossing en heelwording van ons leven. Maar als dat zo is, dan kunnen wij ons allemaal scharen in deze wij. Goed, het gaat dus over een wij. En wat wordt daarover gezegd? Wij dan zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Wat is gerechtvaardigd? Nou, rechtvaardigd, dat is een term uit de rechtbank. Bij een uitspraak van de rechter kunt u ofwel schuldig verklaard worden, ofwel vrijgesproken worden. Nou, en als u in de rechtbank vrijgesproken wordt, dan bent u rechtvaardig verklaard. En als u schuldig wordt verklaard, dan bent u niet rechtvaardig. Maar dan moet u een boete betalen, of een straf uitzitten, of op een andere manier uw schuld voldoen. En als u die straf hebt uitgezeten, nou, dan bent u weer rechtvaardig. Dan bent u rechtvaardig verklaard. Dan wordt u weer als rechtvaardig beschouwd en weer in de samenleving opgenomen. Dus u bent gerechtvaardigd als uw schuld vereffend is. Als uw boete is betaald, als uw straf is uitgezeten. Maar het bijzondere is dat vanmorgen hier staat dat wij gerechtvaardigd worden niet door een straf uit te zitten of een boete te betalen, maar dat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof. Uit het geloof of vertrouwen is eigenlijk hetzelfde woordje. Er is namelijk een ander die onze straf voor ons heeft uitgezeten. En dat is Jezus. Jezus heeft onze straf voor ons gedragen aan het kruis op Golgotha. En als wij ons geloof of vertrouwen op hem stellen, dan is onze straf eigenlijk ook betaald. Dan is onze boete betaald, dan is onze straf uitgezeten. En dan worden wij dus weer rechtvaardig verklaard. Dan staan we weer in het reine voor de rechtbank. En dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Als deze balans in de rechtbank weer in evenwicht is, dan staat er ook nog dat we vrede hebben bij God door onze Heer Jezus Christus. Dit betekent dat niet alleen de rekening vereffend is, dat we niet simpelweg neutraal tegenover God staan, dat er geen sprake is meer van schuld. Nee, er is veel meer aan de hand. We ontvangen ook nog vrede bij God. Nou, en deze vrede, of deze shalom is het ook wel, dat is niet alleen een afwezigheid van straf, een afwezigheid van schuld, of een afwezigheid van oorlog. Nee, deze vrede, deze shalom, dat is een gevulde vrede. Dat is eigenlijk, betekent het zoveel als de heelwording van ons leven. De genezing van alles wat gebroken is in ons leven. En dat krijgen wij van God. Het betekent dat God wil dat uw leven tot bloei komt. Dat uw leven weer heel gemaakt wordt. God wil een helende en zegenende God voor ons zijn. Door het werk van zijn Zoon Jezus Christus. Hij kwam om ons leven weer heel te maken. Nou, in vers 2 wordt nog eens benadrukt dat dit allemaal alleen gebeurt door het geloof of door het vertrouwen op Jezus. En dat betekent dat hier sprake is van genade. Nog zo'n term die hier naar voren komt. Genade. Nou, en genade betekent dat dit een onverdiende gave is. Dus wij ontvangen dit vanmorgen niet omdat wij zelf zo goed zijn of omdat we dat verdienen. Maar omdat een ander voor onze straf heeft uitgezeten. Een onverdiende gave van boven. Wij verdienen het niet dat God de balans weer in evenwicht zou brengen. En wij verdienen het niet dat God vrede met ons wil maken en dat hij vrede in ons leven wil brengen. En toch ontvangen we dat. Dat is dus genade. En dan zegt Paulus, staande in deze genade, roemen wij in de hoop op de heerlijkheid van God. Hier gaat de aandacht van het heden verschuiven naar de toekomst. Er is niet alleen hier in het heden, in het vandaag van de dag is er iets aan de hand, maar er wacht ook nog iets in de toekomst. De balans is vandaag de dag al vereffend, maar er wacht nog iets, namelijk de heerlijkheid van God, zegt Paulus. Wij hopen op iets wat komen gaat, namelijk de heerlijkheid van God. Dat gaat nog komen. Straks als Gods koninkrijk komt, als Jezus terugkomt, dan brengt hij Gods heerlijkheid wat dichterbij. En dan zullen we God in al zijn schoonheid mogen zien, in al zijn glorie, in al zijn kracht. En wij zullen ook in die glorie mogen delen. Er wordt ergens gezegd dat wij zullen stralen als de sterren aan het uitspansel als Jezus terugkomt. Dat is iets wat wij nog verwachten. Dat is iets waar wij onze vaste hoop op vestigen. Iets wat nog in de toekomst ligt. Nou, nu zijn we bijna bij de deur van de sportschool aanbeland vanmorgen. Want Paulus begint hier over roem te spreken. En het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt kan ook al betekenen opscheppen. Of heel luid over iets rondbezuinen of rondroepen. Nou, nu is het nog wel logisch hè, dat je zou roemen of dat je zou opscheppen over Gods glorie. Want Gods glorie is oneindig groot. Dat zegt hij ook. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Maar Paulus zegt hier vanmorgen ook nog iets anders. Hij roemt in nog iets anders. Hij schept op over nog iets anders. Namelijk over onze verdrukkingen. En dan zou je denken, dat is toch een beetje gek. Dat Paulus gaat roemen, gaat opscheppen over alles wat hem wat naar is in zijn leven. Alles wat verdrukking betekent. Roemen in de moeite van het leven. Wie gaat dat nou doen? Roemen in datgene wat je onder druk zet in het leven. Roemen in datgene wat je dreigt te verpletteren in het leven. Dat doe je toch niet? Wie loopt er nou te koop met zijn eigen moeite en lastigheden in het leven? Daar schep je toch niet over op? Jongens en meiden, het is leuk als het goed gaat op school, toch allemaal? Als je klasgenoten je allemaal aardig en leuk vinden. Als je vrienden kunt maken en vriendinnen. Als het allemaal naar wens gaat, dan kun je enthousiast thuiskomen en tegen je vader of moeder vertellen dat je zulke leuke vrienden en vriendinnen op school hebt. Maar ik denk niet dat er iemand van jullie heel enthousiast naar huis zal toerennen en de keuken zal binnenstormen en zal zeggen, yeah man, moet u nou horen. Ik kwam voor de eerste keer de klas binnen en meteen al waren ze me allemaal aan het pesten. Ik lag er echt meteen uit. Goed hè? Ze scholden me uit en ze gaven me klappen. Nee, natuurlijk niet. Dat zeg je niet tegen je ouders. Je gaat toch niet roemen of niet opscheppen over dat wat lastig is. Als je gepest wordt, ga je daar toch niet over opscheppen. Roemen in de narigheid? Nee, dat doe je niet in het leven. En toch gebeurt er in de sportschool eigenlijk zoiets. We weten allemaal dat als je naar de sportschool toe gaat, dat je daar niets bereikt zonder dat je ook pijn leidt. Zonder dat je daar ook moeite voor doet. We vertellen elkaar allemaal hoe we hebben afgezien in de sportschool. En hoe we hebben geploeterd. Hoeveel kilo's we wel niet hebben geheven. En hoeveel kilometer we niet hebben gelopen op de band. Ja, we vertellen elkaar vol trots hoe moeilijk we het onszelf hebben gemaakt. Soms zeggen we zelfs over onszelf, oh, wat ben ik toch lekker kapot gegaan vandaag. Heerlijk man. Roemen in de druk of de moeite. Dat hoort erbij in een sportschool, kennelijk. Omdat deze moeite die je opzoekt iets oplevert. Het levert iets op, namelijk conditie, doorzettingsvermogen. Het levert iets op, de moeite in de sportschool. En eigenlijk zouden we over de geestelijke sportschool net zoiets kunnen zeggen. Als het leven tegenzit, als je gepest wordt, als er lastigheden op je pad komen, dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, oh, wat heb ik vandaag weer lekker afgezien. Het was pijnlijk, maar het was een goede training vandaag. Ik ben er weer sterker en weer wijzer door geworden. Dat is wat Paulus ons probeert te leren vanmorgen. Om het leven te beschouwen als een geestelijke sportschool. Waar de moeite en de problemen in het leven niet voor niets zijn, maar iets opleveren. Waar je kunt roemen in de moeite en de verdrukkingen. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Heel vaak voelt het leven helemaal niet aan als een training. En heel vaak overkomt ons pijn die ons helemaal niets lijkt op te leveren in het leven. Er komen moeite en problemen naar ons toe waar we niet zelf voor hebben gekozen. En ja, in de sportschool ga je over het algemeen op je eigen initiatief naartoe. Dan zoek je deze moeite en deze lastigheden op. Maar in het leven overkomen ons moeite die we zelf niet opzoeken. Ze overkomen ons. En we zijn ze vaak liever kwijt dan rijk. Het is echter zo dat in deze 40 dagen tijd veel mensen toch bewust de geestelijke sportschool opzoeken. Veel mensen laten even wat lekkere dingen staan. Zien een tijdje af van het eten van koekjes bijvoorbeeld. Of zien een tijdje af van het gebruik van social media. En zo zoeken mensen eigenlijk voor een tijdje de lastigheden in het leven op. De moeite voor onze geest. Mensen willen een training hebben voor de geest. En het levert ook iets op. Het levert ons concentratie op het werk van Jezus. Concentratie op wat Jezus voor ons gedaan heeft. En het levert ons ook een sterker wordende wil op. Ja, training in de geestelijke sportschool kan ons wat opleveren. En we weten allemaal dat het niet werkt als je 40 dagen in het jaar naar Basic Fit of Top Fit zou gaan en vervolgens de andere 325 dagen op de bank blijft zitten. Nee, conditie en spiermassa, dat moet je bijhouden. Je moet blijven trainen. En zo is het in de geestelijke sportschool ook. Het werkt niet om 40 dagen in het jaar af te zien van alles en nog wat. En de rest van ons leven ons totaal te buiten te gaan aan alles wat ons aangeboden wordt in het leven. Nee, training van de geest vergt ook volhouden. Het vergt van ons dat we de training voortzetten, ook na de 40 dagen tijd. Het gaat erom dat wij onze wil ten alle tijden onder controle hebben. Dat we op ieder moment nee zouden kunnen zeggen tegen dat wat ons aangeboden wordt. Dat we dus niet verslaafd raken aan alle mooie dingen, alle goede dingen van het leven om ons heen. Nu is het wel zo dat je een soort van basisconditie kunt opdoen. Als je veel sport en beweegt in je jonge jaren, nou, dan krijg je de beschikking over een soort van basisconditie. Dat gaat je hele leven mee. En ook als je eens een keer een tijdje wat minder traint, nou, dan heb je nog altijd dat je nog redelijk over deze basisconditie beschikt. En dat is wel een principe wat we eigenlijk door de hele Bijbel heen terugvinden. Ook in geestelijke zin kun je een basisconditie opdoen. Alle mensen die in de Bijbel ergens voor gebruikt werden, hebben namelijk voordat zij gebruikt werden door God ergens een lange woestijnperiode meegemaakt. Een periode waarin alles tegen zat, waarin alles dor en doods was. En daarin leerden zij onafhankelijkheid van al het goede wat het leven te bieden had. Zij deden een soort geestelijke basisconditie op om het leven aan te kunnen. Om de opdracht van God die hij voor hen klaar had liggen aan te kunnen. Zij waren in staat om op ieder moment nee te kunnen zeggen tegen dat wat hen aangeboden werd in het leven. Omdat zij wisten dat het leven ook in de woestijn leefbaar was, als God er maar bij was. Zo zien we bijvoorbeeld Abraham. Hij heeft als vreemdeling rondgetrokken in het land wat hem beloofd was. En hij kreeg er nog niet één voetstap in, zijn hele leven lang niet. En hij moest wel 100 jaar wachten voordat hij de beloofde zoon Isaac eindelijk ontving. En we zien Jozef, de grote onderfarao. Maar voor die tijd moest hij jaren werken als een slaaf onder Potifar. En moest hij jaren gevangen zitten in een cel. Voordat hij verheven werd tot de onderfarao van Egypte. En we zien Mozes, die voordat hij het volk mocht uitleiden uit Egypte, moest hij ver weg bij Jethro, de schapenhoede, 40 jaren lang. Hij moest ver weg van zijn volk, de schapen van Jethro, hoeden. Een woestijnperiode, voordat hij het volk mocht uitleiden. En ook Jezus zelf ging 40 dagen de woestijn in, zonder eten of drinken, voordat hij zijn bediening aanving. Al deze mensen hadden een getrainde geest. Zij hadden een soort basisconditie opgedaan, zodat ze het leven aankonden. Zodat zij, als zij in het leven goede dingen van God zouden ontvangen, dat ze daar niet van afhankelijk zouden worden. Laten we teruggaan naar onze tekst. Wat gebeurt er nu precies in die geestelijke sportschool die we vanmorgen binnenlopen? Welk trainingsschema hanteren wij? Wel, in vers 3 en 4 wordt er een stroomschema aangegeven. Het beginpunt van het stroomschema zijn de verdrukkingen of de moeite. Daaruit volgt volharding. En uit volharding volgt ondervinding. En uit ondervinding volgt hoop. Bij ieder van deze punten willen we even kort stilstaan vanmorgen. Een stroomschema die ons helpt om deze sportschool beter te leren begrijpen. Het beginpunt zijn dus de verdrukkingen of de moeite die ons in het leven overkomen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt staat voor druk, of voor kwelling, of voor pijn. Ja, als ons nare dingen in het leven overkomen, pijnlijke dingen, dingen die ons kwellen, dan wordt de geestelijke spierkracht getest. Dan wordt het geestelijke uithoudingsvermogen van ons wordt op de proef gesteld. En het leven kan behoorlijk veel pijn doen. Daar kunnen velen van ons vanmorgen over meepraten. Op sommige momenten denk je echt, ik houd dit niet langer vol. Ik word daaronder verpletterd. Er blijft helemaal niets van mij over. Op zulke momenten kun je het leven vaak ook niet meer als een training beschouwen, maar is het een ware kwelling. Toch kunnen we denk ik blijven binnen het beeld van de sportschool vanmorgen. Want als we eventjes een kijkje nemen bij topsporters, die veel bereikt hebben in het leven, Nou, dat is alleen mogelijk geweest door bloed, zweet en tranen. Ongetwijfeld zullen er momenten geweest zijn in hun loopbaan dat ze het op wilden geven. Dat ze het gevoel hadden dat ze onder de training verpletterd werden. Dat de training nooit meer zijn vruchten zou afwerpen. Maar Paulus moedigt ons vanmorgen aan om toch te blijven geloven dat het leven zijn goede vruchten kan afwerpen. Dat juist uit de pijn en de moeite in het leven iets moois geboren kan worden. Wat wordt er dan geboren uit de verdrukking? Wel, volharding. Het volgende woord in de reeks. En het Griekse woord wat voor hier wordt gebruikt betekent zoveel als op de plek blijven staan. Of ook wel een overgave aan de situatie die zich voordoet. Of wel blijven verwachten. Wat leren we dus van de verdrukking? We leren om niet weg te rennen voor de pijn of de verdrukking die ons overkomt. Maar we leren om te midden van de pijn en de verdrukking te blijven staan. Om te accepteren dat de situatie pijnlijk is. En om toch te blijven verwachten dat er iets moois uit voort kan komen. Dat is wat we leren in de narigheden van het leven. Al voelen we het soms niet, al zien we het soms niet meer zitten, al geloven we het haast niet meer. We leren geloven dat toch het leven, de lastigheden in het leven, iets moois kunnen opleveren. We leren dus vol te houden onder extreme druk. En dat is typisch voor de mentale training van sporters. Training zit net zozeer tussen de oren als in het lichaam. Leren om pijn te lijden. Leren om af te zien. Leren om niet weg te rennen als het leven pijn gaat doen, als het moeilijk wordt. Dat is training in de sportschool. Maar waarom zou je überhaupt vol willen houden? Waarom ren je niet gewoon liever weg? Wel, omdat de volharding ook zelf weer iets anders teweeg brengt. De volharding brengt namelijk ondervinding met zich mee, staat er in onze tekst. En wat is dat dan, ondervinding? Nou, het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is dokimen. En wij kunnen misschien daarin het woord dogma ook herkennen. Het betekent dat je een mening ergens over hebt. Of dat je hier iets inbeeldt, dat je ergens een beeld bij krijgt. Dat is eigenlijk wat dit woord wil zeggen. Maar het heeft ook te maken met je reputatie, met je goede naam. Als iets getest wordt, dan wordt het becijferd. Dat is wat dit woord wil zeggen. Je krijgt een voldoende op je rapport. Je wordt geschikt verklaard na een test. Nou, jongens en meiden, jullie zullen vast wel eens overhoring of repetities hebben gehad op school. En dan wil je natuurlijk een voldoende halen. Als je cijfer lager is dan een 5,5, dan ben je verdrietig. En als je cijfer hoger is dan een 5,5, dan ben je blij. Tenzij je een 8 of een 10 had verwacht natuurlijk. Maar met zo'n cijfer, met een voldoende, zegt de juf of meester of leraar of lerares eigenlijk tegen je: jij bent geschikt. Je beheerst de stof. Dus de mening van de juf of meester is eigenlijk positief over jou als jij een voldoende krijgt. Als jij goede cijfers haalt op school, dan vinden mensen jou slim. Dan vinden ze je geschikt voor van alles en nog wat. En met een duur woord heet dat dat je op een gegeven moment een goede reputatie krijgt. Een goede naam. Mensen zeggen mooie dingen over je. Dat is precies wat er in de sportschool ook gebeurt. Als je in de moeite weet vol te houden, dan word je geschikt verklaard. Je reputatie stijgt. De mensen hebben er lovende woorden voor over als je niet wegrent bij het eerste of minst geringste van een stootje. De mensen hebben lovende woorden voor jou over als je veel weet door te zetten. Je reputatie stijgt. En ook je eigen zelfvertrouwen gaat erdoor stijgen. Je gaat anders naar jezelf kijken. Het geeft een kick als je weet dat je 100 kilo kan bankdrukken. Of dat je weet dat je de 10 kilometer onder de 50 minuten kan lopen. Dat geeft zelfvertrouwen. En je eigen reputatie stijgt. Je eigen zelfbeeld kan ook een positieve boost daardoor krijgen. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Het beeld van jezelf wordt positiever. En het beeld wat anderen van je hebben wordt ook positiever. Daarom wil je niet wegrennen voor de moeite in het leven. Want dan ben je een lafaard. Dan ben je een slappeling. Maar ja, als het alleen om reputatie gaat of een goede naam, dan kun je nog zeggen: ach, Die reputatie kan me gestolen worden. Als ik het maar relaxed heb. Maakt mij het uit wat anderen van mij denken? En van mezelf weet ik toch wel wat ik waard ben. Nou, dan heeft u nog een goed punt ook vanmorgen. Want het is tamelijk ongezond om je voortdurend te laten leiden door alleen maar je goede reputatie of alleen maar je goede naam. Maar het blijft volgens Paulus ook niet alleen bij deze reputatie of bij deze geschiktverklaring. Nee, er gaat nog een woord volgen. We zagen al dat de moeite volharding voortbrengt. Volharding brengt dus een geschiktverklaring of een goede naam met zich mee. En deze goede reputatie brengt op zijn beurt hoop of verwachting met zich mee. Hoop waarop dan? Nou, in de sporterswereld zouden we zeggen, hoop op een prijs. Hoop op een gouden medaille. Hoop op een goede tijd bij de volgende loop. Maar in ons geval is deze hoop al verder ingekleurd. We kwamen deze hoop namelijk al tegen in vers 2. In de geestelijke sportschool die Paulus ons toont, gaat het om de hoop op de heerlijkheid van God die gaat komen in de toekomst. En dat is niet zomaar een medaille of zomaar een prestatie bij een loop. Nee, wij streven dus naar de heerlijkheid van God. De grootst mogelijke denkbare schoonheid en heerlijkheid en glorie die de Schepper bezit. Ongelooflijk, deze geestelijke sportschool richt zich op de heerlijkheid van God. En als wij volhouden, dan zullen wij mogen delen in die heerlijkheid van God. Wij zullen God in zijn heerlijkheid mogen zien en we zullen zelf ook verheerlijkt worden als wij hem zien. Dat is nog eens een doel om voor te trainen. Dat is nog eens wat anders dan een geschiktheidsverklaring voor ons werk. Of een voldoende op ons rapport. Of een goede reputatie op aarde. God zelf zal zijn krul, zijn goedkeuring onder ons leven schrijven als wij volhouden. God zelf zal onze naam een plekje geven in zijn koninkrijk. Dat is echt mooi. Maar goed, heel mooi dat deze hoop dan in ons hart gaat opleven door de training. Maar hoe weten we dan dat we onszelf niet voor het lapje houden? Dat we maar niet wat zitten in te beelden over die heerlijkheid van God? Stel je voor, je zou je hele leven hebben ingebeeld dat je straks in de heerlijkheid van God mag delen en dan kom je daar en er blijkt er niets voor je weggelegd te zijn. Dan zou je met een mond vol tanden staan. Dan zou je wel beschaamd worden. Maar Paulus zegt, deze hoop waar wij vanmorgen over horen, die wordt nooit beschaamd. Waarom niet? Nou, hij geeft er een reden bij. Hij zegt, God heeft ons eigenlijk al een aanbetaling gedaan. God heeft ons al een voorschot van zijn heerlijkheid gegeven namelijk. Hij heeft namelijk zijn liefde in ons hart uitgestort. Zijn agape, zijn liefde in ons hart uitgestort door zijn Heilige Geest. Dat is het onderpand wat God aan ons geeft. En als wij deze liefde van God ontvangen, dan mogen wij daardoor zeker zijn dat wij later ook in de volledige glorie van God mogen delen. Want God zal zijn belofte aan ons nakomen. Zo zeker als hij met zijn Heilige Geest in ons wil wonen. Zo zeker als zijn liefde in ons hart leeft. Zo zeker zal hij ons ook laten delen in de komende glorie. Mooi hè, dat deze heerlijkheid van God dus verbonden wordt met de liefde van God. De liefde, de agape, dat is een heel speciale liefde. Dat is namelijk de zelfgevende liefde. De liefde waarin je jezelf geeft aan een ander. De liefde waarin je jezelf wilt opofferen voor een ander. Als God met zijn geest in ons woont, dan zijn we bereid om onszelf te geven voor anderen. En dat is de diepste liefde die getoond kan worden op aarde. En dat is de liefde die Jezus bij uitstek aan ons kwam geven. Hij gaf zichzelf voor ons. Uit agape. Uit liefde voor ons. Daar is wel training voor nodig. Training, er is training voor nodig om deze liefde in ons leven te kunnen ontvangen. In de lastige periodes van ons leven leren we dus eerst vol te houden. Dan worden we geschikt verklaard of onze reputatie of onze naam stijgt. We krijgen er meer en meer vertrouwen in dat het de goede kant op gaat. En vervolgens volgt daar dus ook de hoop uit dat wij in de heerlijkheid van God zullen delen. En deze heerlijkheid komt dus tot uitdrukking in de liefde van God. En dit heeft alles met elkaar te maken. Want als jij weet van jezelf dat jij in de dorre periodes van je leven vol hebt gehouden, dat je deze narigheden in het leven aan kunt met God, dan word je daar sterker van. En dan kun je ook met anderen meeleiden. Dan krijg je er sterke schouders van, die met anderen mee kunnen leiden, waarop anderen kunnen steunen. Als jij sterk wordt in de dorre periodes van je leven, dan kun je anderen daarin ook tot steun zijn. Dan kan de liefde daarin gaan opbloeien. Dan wordt daarin iets van de heerlijkheid van God zichtbaar. Wat is daar mooi aan dan? Meeleiden met een ander. Jezelf opofferen voor een ander. Wel, als het goed is, getuigt dit van een innerlijke kracht en van een innerlijke schoonheid. Van een mens die tot volle ontplooiing is gekomen. Natuurlijk bestaat het dat mensen zich op een ongezonde manier voor een ander opofferen. Dat kan. Op een manier waarbij ze zichzelf helemaal wegcijferen en waarbij ze zichzelf verliezen. Dat is niet de bedoeling wat Paulus ons vanmorgen probeert duidelijk te maken. Nee, eerst de training en dan pas de agape, de liefde. Je kunt jezelf alleen aan anderen geven als je weet van je eigen kracht. Je kunt alleen met anderen meeleiden als je zelf eerst door het lijden heen gegaan bent en er sterker door geworden bent. Als het goed is, kun je pas meeleiden met een ander als je zelf je eigen kracht hebt ontdekt. Of de kracht die God in jou gewerkt heeft in de lastigheden van het leven. Dan getuigt dit meeleiden, deze liefde voor een ander, van innerlijke schoonheid en van innerlijke kracht. Je bent dan een mooi mens geworden door de narigheden van het leven. Een mens zoals God het bedoeld heeft om te zijn. Jacobus zegt het in Jacobus 1 vers 4 als volgt. Dat we de volharding volledig in onszelf moeten laten doorwerken, zodat we volmaakt zijn en geheel oprecht en in niets tekort schieten. God wil ons dus tot volmaakte, tot perfecte mensen maken. Hij wil dat we volmaakt, volledig oprecht zijn. Dat we mooie, sterke en schone mensen worden. Die wel een stootje kunnen hebben. En die met anderen mee kunnen leiden. Wiens schouders sterk genoeg zijn voor een ander om op te steunen en om op uit te huilen. Nog even terug naar de geestelijke sportschool. Soms zit het leven zo tegen. En we zijn gefrustreerd over onszelf. We zien het niet meer zitten en we zien niets positiefs meer. Maar Paulus wijst ons vanmorgen een bijzonder mooi mysterie aan. Namelijk dat schoonheid en kracht altijd in een narigheid geboren wordt. Omstandigheden waarin je zelf geen uitkomst meer ziet. Niemand wil sterven aan een kruis. En toch werd het mooiste moment van de geschiedenis geboren terwijl er iemand stierf aan een kruis. Het toont het volmaakte karakter en de volmaakte kracht van Jezus. Dat hij volhield en bleef bij het plan van God, zelfs onder de meest nare omstandigheden. Ja, de mooiste dingen in het leven worden niet zonder moeite of pijn geboren. De geboorte van een kind leert ons dit al. Maar het is dus net zo gesteld met de vorming van ons karakter. Ons karakter wordt niet mooi. Het wordt niet mooi zonder pijn of moeite in het leven. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom het is dat er veel mensen in de westerse wereld zo arrogant zijn? Terwijl mensen in de sloppenwijken vaak zo liefdevol met elkaar omgaan. En zelfs van het kleine beetje wat ze hebben nog willen weggeven aan anderen. Hoe kan dat? Dat wij in de westerse wereld soms zo liefdeloos zijn en het zo lastig vinden om ons over anderen te bekommeren. Terwijl in de sloppenwijken de mensen de dingen met elkaar willen delen en liefdevol met elkaar omgaan. Zelf denk ik dat het ermee te maken heeft dat we verleerd zijn om te gaan met de lastigheden in het leven. Het karakter wordt gevormd door de lastigheden in het leven. We worden een mooier mens van als we leren daar op een goede manier mee om te gaan. De mooiste en de rijkste momenten worden geboren uit pijn. Ik kan me herinneren dat ik ooit als jongen naar school liep, naar het voortgezet onderwijs. Dat er een paar niet-christelijke jongeren voorbij kwamen. En die begonnen me uit te vloeken. Ze begonnen me uit te schelden over van alles en nog wat. En ik werd opeens zo blij van binnen. Ik dacht, wauw, dat ik dit mag ondergaan voor onze heiland Jezus. Omwille van zijn naam. Ik werd daar zo blij van. Dat zijn de mooie momenten waarop iets moois kan geboren worden uit de pijn. Ik herinner me ook nachten die duister waren, waarin angst was, waarin ik het niet meer zag zitten. Maar waar opeens mijn hart vol werd van vreugde en blijdschap. Dat zijn de mooie momenten in het leven waar opeens iets moois zichtbaar wordt in de moeite. Ik herinner me de mooiste momenten met vrienden, waarbij de tranen rolden over de wangen om alle narigheid in het leven. Dat waren de mooiste momenten waarop ik mijn vrienden het diepst in het hart heb kunnen kijken. De mooiste momenten worden geboren in de pijn en in de moeite. Dat is het mysterie waarover Paulus hier schrijft. Roemen in de verdrukkingen. Waarom? Omdat er uit de verdrukkingen iets supermoois geboren kan worden. Je wordt daar zo'n mooi mens van. Op de bodem van je leven ontdek je pas wie je werkelijk bent. En dat Gods liefde het enige is wat je echt werkelijk nodig hebt in het leven. Dus welkom in de geestelijke sportschool. In deze 40 dagen tijd kunnen we momenten nemen om eens onszelf terug te trekken. Om eens nee te zeggen tegen de dingen die het leven ons bieden. We kunnen de stilte opzoeken met God, ook als dat als een worsteling aanvoelt, of als een woestijnperiode, of als iets dors. We kunnen gaan bidden met God, ook als de verveling toeslaat, of als de eenzaamheid ons bekruipt, of als de gekwetstheid van het leven bij ons opborrelt. Laten we de stilte opzoeken. Laten we de woestijn opzoeken in deze dagen en spreken met God over deze dingen. Het is gemakkelijk om ons te wentelen in comfort, om te werken, om te eten, te rusten, te slapen. Maar laat deze dingen eens voor een moment wegvallen. Wat gebeurt er dan? In de stilte, in de leegte. Dat is de geestelijke sportschool waar we ons kunnen oefenen. Waarin we ons kunnen trainen om mooiere mensen te worden. Om de worsteling met onszelf aan te gaan. En mocht het leven voor u al één grote kwelling en worsteling zijn, wees dan bemoedigd vandaag. Ook als u zelf geen uitkomst meer ziet, als u zelf geen doel meer voor ogen kunt houden, weet dan dat u een goede trainingscoach in de hemel heeft, die ook voor ons bidt en pleit. Jezus Christus. Hij zal u erdoor helpen. En hij kan ervoor zorgen dat, hoe ongelooflijk het ook klinkt, er iets moois geboren wordt uit uw pijn. Tijdens de training voelen we vaak alleen de moeite en de pijn, maar na de training kan er iets moois uit volgen. Stel daarom uw vertrouwen op Jezus, die zelf de diepste pijn en kwelling doorstaan heeft en overeind gebleven is. Hij is ons voorgegaan. Amen. gaan nu dankgebeden uitspreken en voorbeden doen. En we willen in de voorbeden gedenken aan mevrouw Hommerson van der Wart van de Wet van de Lavierenstraat, die revalideert in de Vrijthof te Tiel. We willen aan dominee Zonneberg denken, uit het Canisius Wilhelmina ziekenhuis weer is thuisgekomen. We denken aan de heer van Binsbergen van de Aalsmeerderstraat, die morgen in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel wordt opgenomen. En we willen ook bidden voor verschillende zieken thuis en elders, als ook degene die behandelingen ondergaan. We willen ook bidden voor de rouwdragende familie van Ravenstein in verband met het overlijden van mevrouw van Ravenstein van Esterik. Zij is overleden op 84-jarige leeftijd. Laten wij danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, dank u wel voor dit kijkje van morgen in de geestelijke sportschool. Dank u wel dat u zo dicht naar ons toe bent gekomen, dat u zelfs uit onze pijn iets moois geboren wilt laten worden. Heer, het is zo'n wonder. Als we om ons heen kijken, dan zien we er vaak helemaal niets van. Dan begrijpen we het ook niet goed. Maar u kunt toch echt iets moois, iets goeds uit de pijn geboren laten worden. U kunt ons mooiere mensen maken in de narigheden van het leven. En daar danken wij u heel hartelijk voor. Wij bidden, sta ons daarin bij. Heer Jezus, pleit voor ons. Als wij het soms niet meer zien zitten, als wij de hoop soms opgeven, wilt u voor ons bidden. En wilt u ons weer een nieuwe stap laten zien in het leven. Een nieuwe uitkomst bieden. Wil ons troosten. Wil ons omhelzen. Wil ons aanmoedigen. Heer, wees ons nabij. Heer, we willen deze morgen in het bijzonder bidden voor mevrouw Hommerson. Heer, wees haar nabij bij een revalidatie. Wilt u geven dat dat goed mag verlopen en wilt u uw zegen daarover geven. Heer, we danken u dat dominee Zonneberg weer is thuisgekomen. Heer, wilt u hem ook verder nabij zijn? Heer, leg uw hand op zijn schouder en leid hem verder. Heer, wij bidden u voor de heer van Ginsbergen. Heer, wilt u hem nabij zijn? Nu hij wordt opgenomen, moet worden opgenomen. Heer, geef hem dat hij daar rust over zal hebben, dat hij daar niet te erg tegenop zal zien. Heer, geef hem rust en ga met hem mee. Heer, wees hem een God van nabij. Heer, wij bidden u ook voor de zieken van wie we de namen niet noemen vanmorgen. Heer, u weet wat er geleden wordt in stilte. U weet wat voor moeite en pijn er zijn en de redenen waarom we het soms niet met anderen willen delen. Heer, wees deze mensen nabij. Geef hen kracht om vol te houden. Geef hen uitkomst. Heer, wij bidden u vanmorgen ook in het bijzonder voor de familie van Ravenstein. Heer, geef dat zij getroost mogen zijn in deze tijd van rouw. Dat ze de ruimte mogen vinden om verdrietig te zijn. Heer, en dat ze uw troost mogen ervaren daarin, uw nabijheid. Heer, ga deze zondag met ons mee. Wilt u ons een gezegende zondag geven? Wilt u geven dat we mogen komen daar waar we verwacht worden en dat we goede ontmoetingen mogen hebben onderling? Heer, dat het een mooie en een goede dag mag zijn, waar uw zegen op rust, waarin uw vrede, uw shalom zal zijn. Heer, wees u in ons midden, als we met elkaar spreken, als we met elkaar gaan wandelen, als we met elkaar eten. Heer, wees nabij en wilt u met ons meegaan. Heer, zo bidden wij. Ook als we misschien straks eenzaam thuiskomen en als er niemand is die op ons wacht, wilt u dan degene zijn die de voordeur open doet, die ons welkom heet. Heer, dus bidden wij alles in de naam van Jezus, uw Zoon alleen. En wij prijzen uw naam voor het werk wat hij heeft gedaan voor ons. Amen. Wij gaan met elkaar zingen Psalm 23. En daarvan zingen we alle drie de versen. En de collecte zal voorafgaand aan deze psalm plaatsvinden. bidden wij tenslotte om Gods zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.